gaan nu kijken naar vanuit vers 20 van hoofdstuk 3 van de Filippenzenbrief. En daar gaat het om dat het feit dat onze bestuurszetel in de hemelen is. En nu voert het te ver voor deze studie om in te gaan op hoe dat zit met de hemelen en de aarde enzovoorts. Dat is nogal een uitgebreide materie, maar in ieder geval is het zo dat we vanuit God zeker kunnen zeggen dat Hij de schepper is. Dat is sowieso een eerste uitgangspunt voor ons. Hij is de schepper van hemelen en aarde. En dat is, dat heeft ook als consequentie dat Hij ook die hemelen en aarde bezit. Nou, we kunnen dat lezen met elkaar in Genesis 14. Genesis 14. Maar even een klein stukje daarvan lezen. Als Abraham een bijzonder iemand ontmoet. Dat is Melchizedek. Een bijzondere figuur, zeg maar. Waarin de Hebreeënbrief uitgebreid op wordt ingegaan. Dat Christus hogepriester is geworden naar de ordening van Melchizedek. Dat is wel heel bijzonder. Hij was niet priester in de ordening van Aaron, maar van Melchizedek. Nou, dat is dat wordt in de Hebreeënbrief uitgebreid toegelicht. Maar Melchizedek staat daar in Genesis 14 vers 18. De koning van Salem bracht brood en wijn. Dat is ook heel bijzonder hoor, dat het hier staat. Want brood en wijn en dat het zo naar Abraham toegebracht wordt, ja, dat is op zich al heel bijzonder dat dit gebeurt. Hij was een priester van God, dus hij was koning en priester tegelijkertijd, van God de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van hemelen en aarde. Ja, dat woord hemel staat hier in het enkelvoud in uw NBG-vertaling, maar in het Hebreeuws staat het altijd in een tweevoudsvorm. Ha-shamayim, en dat, die uitgang ayim is een duidt op een duaal, is, hè, op een tweevoud. Dus het is hemelen, twee hemelen. Dus in het Hebreeuws is dat altijd meervoud, hemelen en aarde. En voor het woord schepper staat eigenlijk bezitter. De Statenvertaling heeft dat gewoon goed, die heeft daar gewoon bezitter staan, dat staat er ook in het Hebreeuws. Ik begrijp ook echt helemaal niet waarom het in een NBG met schepper is vertaald. Want er staat gewoon bezitter in het Hebreeuws. Dus hij is de bezitter van hemelen en aarde. Geprezen zij God de Allerhoogste die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden. Dus Abraham gaf aan Melchizedek van alles de tienden. En erkende ook daarin dat God de bezitter is van alles. En dat gaat zowel om de hemelen als om de aarde. Dus God is de bezitter van alles. In 1 Korinthe 10 zegt de apostel Paulus daar ook iets over. 1 Korinthe 10. En dan het 26e vers. 1 Korinthe 10. Ja, dan komen we toch weer terug even op die vleeshal. Hè. Daar heb ik het al een paar keer over gehad. Dus ja, dat zal wel hiermee te maken hebben ook. Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Dus vraag nog niet na of het nou vlees is wat wel of niet aan afgoden is geofferd. Want dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Want de aarde en haar volheid is des Heren. Dus de Heer is de bezitter van de aarde en ook van de volheid. Dus al het vee wat erop loopt met al het vlees wat je kan eten. Ja, dat is allemaal van de Heer. En dan doet het er dus eigenlijk helemaal niet meer toe of het ooit door mensen aan een afgod geofferd is geweest. Nee, dat is allemaal gewoon van de Heer. De aarde en de volheid is van de Heer. Klaar. Dus kun je al het vlees eten wat je maar wilt. En wij, zegt de apostel Paulus dan, wij behoren eigenlijk aan de hemelen toe. Hè? Onze bestuurszetel is in de hemelen. En ook God de Allerhoogste is natuurlijk ook bezitter van die hemelen. En hij deelt aan de mensen de plek toe waar hij die mensen wil hebben. Nou, de overgrote deel van de mensheid is bedoeld voor de aarde, om op aarde te zijn. En wij vormen dan als lichaam van Christus, hè, als dat hele lichaam van Christus, een bijzondere groep, namelijk die hebben niet een toekomst op aarde, maar een toekomst in de hemelen, te midden van de hemelingen. Nou, dat is heel bijzonder. Maar we beseffen daarbij dat God natuurlijk ook de bezitter is van de hemelen. Hè, en hij deelt ons dan die plek daar toe. Dus dat is onze toekomst. Nou, dat woord bestuurszetel, dat is het, daar zit, dat kennen wij nog wel terug vanuit het Grieks in ons woord politiek. Polytuima staat er in het Grieks. Nou, dat klinkt bijna als politiek. En dat is afgeleid van het Griekse woord polis en dat betekent stad. He, zo heb je bijvoorbeeld in Egypte, geloof ik, heb je de stad Heliopolis. Dat betekent de stad van de zon. Want Helios is zon en polis is dan stad. Zonnestad. En ik hoorde je zeggen Decapolis. Ja, dat klopt. Dat is 10 steden. Dat komt ook voor in Israël. Dat lag daar zo in het zuiden van Galilea, geloof ik. Of een beetje aan de oostkant. En daar werd ook die man die niet kon spreken en niet kon horen, werd genezen door de Heer. Dat was in Decapolis. Waar ook de bezetenen van wie een legioen was uitgedreven, ook dat ging verkondigen. Hij verkondigde dat in het gebied van Decapolis. Dus daar maakt hij, zeg maar, het evangelie bekend dat hij door de Heer genezen was en verlost was van vele demonen. Van een legioen zelfs. Nou, Decapolis. Dus dan kennen we het woord polis ook in terug. Dat is stad. En we kennen het natuurlijk terug in ons woord verzekeringspolis. Nou, dat is dan weer wat anders. Maar daarin zijn wel dingen vastgelegd voor onze... voor datgene wat u wil verzekeren. Tegenwoordig kan je alles verzekeren, hè? Kan je ook zelfs een eventuele terugval in je treden. Als je een schade hebt aan je auto, kun je ook nog verzekeren. Zo de terugval van die stappen, tegenwoordig kun je dat zelfs ook verzekeren. Nou, je kunt als voetballer kun je je benen verzekeren bijvoorbeeld. Hè, bij een grote maatschappij in Engeland. En zo kun je het zo gek niet bedenken. Misschien kan je ook nog wel apart je dakgoot verzekeren of zo, noem maar wat geks. Oh nee, dat hoort bij je opstal natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar goed, zo kun je tegenwoordig... Alles wat los en vast zit kun je verzekeren. Verzekeringsmaatschappijen zijn er blij mee, want die strijkt natuurlijk elke maand weer een beetje geld op. En de polytuima, dat is de zetel van het bestuur. En nu gaat het om, wij horen daarbij, en je zou ook kunnen vertalen met hoofdkwartier. Dat geeft dan weer een andere nuance weer van het woord. Hoofdkwartier. Nou, wij horen daarbij en wij lopen nu nog op aarde rond. Met onze beentjes spartelen wij nog een aantal jaren rond, totdat we meegenomen worden door de Heer. En tot het moment is het ook dan zaak om ons te gedragen naar de instructies die wij vanuit het hoofdkwartier krijgen. En daar is ook onze aandacht op gericht. En als iemand zijn hoofdkwartier heeft in een ander land, maar in een land is gestationeerd, zal hij zich moeten gedragen naar de instructies die er vanuit het hoofdkwartier van het land, hè, de soldaten die in Uruzgan bijvoorbeeld verblijven, die zullen zich moeten houden aan de instructies die vanuit Nederland hier gegeven worden. Dan hebben ze een bepaald mandaat, maar ze moeten zich wel houden aan datgene wat hier vanuit het hoofdkwartier aan instructies gegeven wordt. En natuurlijk zijn daar dan weer bijzondere omstandigheden. En dat vraagt ook wel eens improvisatie. Nou, ik denk dat wij ook wel eens in bijzondere omstandigheden komen. En waar wij ook als het ware enigszins misschien moeten improviseren, maar altijd vanuit de gezindheid dat wij graag datgene willen doen en het zo willen doen zoals wij vanuit ons hoofdkwartier opgedragen krijgen. Nou, en dat is vanuit de brieven van Paulus. En dat is dus dat betekent dus tegelijkertijd dat wij wel, dat zeggen we dan vaak, hè, we zijn wel in deze wereld, maar we zijn er niet van. We zijn wel in deze wereld, maar we laten ons niet, als het goed is, beïnvloeden door de geest van deze wereld. En de Hebreeënbrief noemt dat dan op een hele andere manier, en dat zal de Israëlieten dan meer aanspreken. De Hebreeënbrief noemt dat dan uitgaan buiten de legerplaats. Dat heeft te maken met het lijden. Want de Heer heeft, staat ook in Hebreeën 13, heeft buiten de poort geleden. Laten wij dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zegt de Hebreeën schrijver dan, zijn smaadheid dragend. Nou, dat is het lijden. Als wij ons zo opstellen in die gezindheid zoals hij die had, en dat betekende in zijn leven, van de Heer zelf betekende dat lijden, dan zal het in ons leven ook een stuk lijden betekenen. He, dus we zijn in zekere zin toch hier vreemdelingen, net zoals Israël in de woestijn. Ja, er was een vreemde omgeving. Ze waren op weg naar het beloofde land, naar Kanaan. En zo zijn ook wij op weg, zou je kunnen zeggen, door de woestijn van deze wereld, in de woestijn van ons leven, zijn wij op weg naar ons beloofde land, namelijk boven. Wat je zou kunnen zeggen, als je dat beeld wilt doortrekken, het hemelse Kanaan. He, de hemel zelf. Nou, wij zijn op weg. En tot het moment zijn we vreemdelingen eigenlijk. Dat je de ervaring hebt van, ja, je beweegt je wel in deze wereld, maar je beseft eigenlijk van, ja, ik hoor er eigenlijk niet bij. Ten diepste hoor ik er niet bij. En ik denk dat het een proces is dat je eigenlijk steeds meer dat gevoel hebt van, ja, wat er in die wereld allemaal omgaat, ik hoor er eigenlijk niet. Niet dat je onverschillig staat ten opzichte van die wereld of ten opzichte van die mensen die je ontmoet. Daar sta je niet onverschillig tegenover. Dat is niet de bedoeling hiervan, maar het is wel zo dat je voelt je er niet meer in thuis. Je bent een vreemde, je gedraagt je toch anders. Hè? Op vakantie zul je dat ook meemaken. Als je op een camping gaat staan, dan heb je allerlei mensen om je heen. En dan ga je op een gegeven moment merken, ja, dat die mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Waarvan jij zegt, van, ja, wij gedragen ons anders. Niet dat we daarmee beter zijn dan die anderen. Maar we zijn wel anders. Het zit van ons, van binnen zit het anders. En daarom reageren we anders en gedragen we ons anders. Nou, dan kun je op een gegeven moment toch een beetje vreemdeling voelen. In deze wereld waarin we zijn. En dat vreemdeling voelen, dat je toch steeds het idee hebt van, ja, ik hoor er eigenlijk niet echt bij. Dat is ook in feite toch een vorm van lijden. En dat klinkt misschien wel heel zwaar, maar het is toch een vorm van lijden. Want het is toch, ja, vreemd. Het is toch, je bent toch anders. Wij leven nog nu in het lichaam. In het aardse lichaam van onze vernedering. Nou, vernedering, dat woord vernedering heeft te maken met dat woord ootmoedigheid. Het heeft te maken met dat woord laag. We zijn nu nog in onze vernedering en we wachten tot dat grote moment dat wij veranderd zullen worden. En we diezelfde heerlijkheid mogen ontvangen als de Heer zelf nu heeft. Nou, dat is een hele bijzondere zaak, maar dat is waar we nog naar uitkijken. En tot dat moment is het zaak inderdaad om te volharden. Ook al voel je je vreemdeling, ook al voel je misschien steeds vreemder ten opzichte van. Maar het is voor ons een zaak om te volharden. Hè, om die weg te gaan die God ons wijst. De weg te gaan, hè, die loopbaan te gaan die hij ons aangeeft om te gaan. Nou, zo is dat van stap tot stap, van dag tot dag en ontmoet je allerlei. Komen er allerlei dingen op je weg, allerlei problemen misschien ook wel, allerlei vormen van lijden, moeilijke dingen, tekortkomingen. En dat zijn toch allemaal stapjes op weg naar die grote toekomst met hem. En te midden van het lijden hebben we toch iets in ons, wat ons kracht geeft. En daar bedenk ik ook aan de tweede Korinthebrief, dan het vierde hoofdstuk, waarin de apostel Paulus ook uitgebreid spreekt, hè, in die tweede Korinthebrief over zijn ervaringen. Waarin hij ook veel van zijn hart laat zien, van zijn innerlijk, hoe hij van binnen de dingen beleeft. Hè, en dat hebben we ook van de week gezien met elkaar, daar gaat het om. Hè. Het gaat er niet zozeer om wat je doet, maar het gaat er wel om van hoe doe je dat nou, met welke intenties, met welke houding in je hart doe je de dingen. En de apostel Paulus die had veel ervaringen die hem makkelijk konden ontmoedigen, waardoor hij misschien wel de neiging had als mens, en ik ben ervan overtuigd dat Paulus zeker die momenten heeft gehad van, nou, ik hoor het bij wanneer ik stopte mee. En er zijn wel eens momenten dat je inderdaad dat idee over je hebt van nou, wat er nu op me afkomt, ik stop ermee. Ik gooi het bijltje erbij neer. Het is wel goed zo. Maar dat zeg je dan als mens. Paulus zegt in 2 Korinthe 4 en dan het 16e vers. Daarom verliezen wij de moed niet. Daarom worden we niet ontmoedigd. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens. Nou, daar hebben we mee te maken. Hè? Onze uiterlijke mens, dat stervende lichaam. Al vervalt ook onze uiterlijke mens. Maar in feite kijken we daar niet ten diepste naar. Want hij zegt, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En daar gaat het om. Die innerlijke vernieuwing, die nieuwe mensheid die we door zijn geest zijn, wat we in ons hebben, dat leven van die nieuwe mensheid, dat leven van Christus in ons, dat wordt van dag tot dag vernieuwd. Dagelijks laat je je opbouwen door dat woord. En het is echt geen verplichting, absoluut niet, want dat geldt voor iedereen weer anders. Maar als je een moment hebt om 's ochtends je dag te kunnen beginnen, zo met een stukje uit Gods woord, je dag voor te leggen aan de Heer in gebed, dan is dat gewoon fijn. Dat is geen verplichting. Het is geen verplichting tot stille tijd of wat dan ook. Want anders wordt het weer zo gauw zoiets van, het wordt verplicht en een sleur enzovoort. Dan gaat juist datgene eruit waar het om draait. Maar als je dat moment hebt en je laat dan dat op je inwerken aan het begin van de dag, dan heb je weer een stukje vernieuwing, een stukje opbouw voor je geloofsleven, waarmee je de dag in kan, waarmee je de dag door kan en wat bij je blijft. Die innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Die uiterlijke mens is, ja, die verouderd. Daarin werkt dat stervensproces. De mens sterft vanaf zijn geboorte in feite. De mens zit vanaf in dat stervensproces vanaf het moment dat hij geboren wordt. Dat klinkt heel gek, maar het is wel zo. Dat innerlijke, dat nieuwe leven wat God in ons geeft, dat leven van Christus, dat wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat is ook een leven wat niet veroudert. Dat is een leven wat altijd jong blijft en fris blijft. Zoals Paulus ook over spreekt in Colossense 3. Die jonge, frisse, nieuwe mensheid. Dat blijft altijd jong. Dat veroudert niet. En dat is ook waar mensen naar zoeken. Maar dat is dat leven van Christus. Want de lichte last, zegt Paulus, van de verdrukking van een ogenblik. En nu gaat Paulus het dus in het juiste licht zetten. Wij kunnen zo'n last misschien ervaren als iets dat heel lang duurt en wat zwaar is en wat moeilijk is. En dan kijken we ernaar vanuit ons mens zijn. En dat zijn we ook geneigd om te doen op die manier. Van wij hebben het nu moeilijk en het is zwaar en er is lijden, er is verdrukking. Maar Paulus zet dat in perspectief van wat gaat komen. En dan heeft hij het over een lichte last van de verdrukking van een ogenblik. En het woord ogenblik, daar gebruikt hij een woord wat dan een hele korte tijd betekent. Het wordt ook gebruikt voor een seizoen van een jaar. En het is maar voor een ogenblik. En als je als mens heb je natuurlijk oudere mensen die hebben de ervaring van als ze aan het eind van hun leven terugkijken, dat ze zeggen van ja, mijn leven dat was een zucht, dat is zo voorbij gegaan. En die wijs je dan ook op van, gebruik je tijd nu goed, want het is zo voorbij. Gebruik het maar goed, je tijd. Vul je tijd maar goed in. Want het gaat zo snel. En dat ervoerde apostel Paulus ook. Hij zegt, de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. En dat zet hij dan af tegen de heerlijkheid die gaat komen. En het begrip heerlijkheid, dat heeft vanuit het Hebreeuws, dat is het bekende woord kaboot. En dat heeft te maken met zwaar zijn, iets dat zwaar is. En ik vind het altijd heel mooi, die vergelijking met een perenboom, waar heel veel peren aan hangen. Dan hangen die takken zwaar naar beneden van het gewicht van die peren. Nou, dat zware gewicht van die peren, dat is eigenlijk de heerlijkheid van die boom. Dat is het begrip heerlijkheid, zwaar. En dat is ook wat God ons gaat geven. Dan zegt hij, bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand. Dus dat is een hele stapeling van woorden, wat Paulus wel vaker doet. Het alles overtreffende van de kennis, staat in Filippenzen 3. Het alles overtreffende, hier gaat het om het alles, een alles verder te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Nou, dat woord gewicht, heerlijkheid, dat heeft vanuit het Hebreeuws dus alles met elkaar te maken. Dat zet hij tegenover de verdrukking van nu. En het lijden en de verdrukking die wij nu ondergaan, zal voor ons ook die heerlijkheid bewerken. Paulus gebruikt daar een woord dat betekent dat het iets daadwerkelijk ook uitwerkt. Die lichte last van de verdrukking, en daar zit ook lijden bij, bewerkt, zegt hij. Het bewerkt iets. Het bewerkt een heerlijkheid. Dus dat lijden is er niet voor niets. Maar God zal dat omzetten in een enorm gewicht van heerlijkheid. Nou, dat is de toekomst die we voor ogen hebben. En dat gewicht van heerlijkheid zal vele malen groter zijn dan de verdrukking en het lijden wat we nu ervaren. En dat is afgezet tegen de komende tijden, want hij gebruikt hier het woord eonisch, de komende tijdperken, die zijn zo lang dat ons korte leventje van 60, 70, 80 jaar in feite daarbij in het niet valt, in die tijden die nog gaan komen. En in al die tijden zullen we die enorme heerlijkheid met ons mee mogen dragen, zullen we ontvangen en dat ook daadwerkelijk mogen laten zien. En dan zegt Paulus ook, en dat is eigenlijk voor ons de juiste blikrichting, waar kijken we naar? Daar wij niet zien op het zichtbare, en dat zijn we zo geneigd als mensen om te doen, om te kijken naar de zichtbare dingen, te kijken naar wat voor ogen is, te kijken om ons heen en te constateren ja, dat we het moeilijk hebben, of dat we misschien belaagd worden, of dat er tegenstand is. Maar Paulus zegt, daar we niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, is maar voor een hele korte tijd, is maar voor een kort seizoen eigenlijk. En het onzichtbare is eonisch. En later ook eeuwig. Maar het onzichtbare is eonisch. De onzichtbare dingen, daar kijken we naar. Dat bouwt ons op, dat geeft ons kracht. Daardoor kunnen we volharden als we onze blik daarop gericht houden. Hou je blik maar gericht op die toekomst, op de voleinding. Nou, wie is daarin een bekend voorbeeld? En dat is dan een van die geloofsvoorbeelden uit Hebreeën. Gaan we even naar Hebreeën 11 toe. Want dat deed Mozes ook. Hebreeën 11, vers 24. En dan zien we hoe dat geloof in Mozes werkte. Een zaak heel wonderlijk. Kijk, Mozes die had een ontmoeting met Yahweh op de berg Sinaï. En Mozes ontmoette hem ook in die brandende braamstruik in Exodus 3. Maar in vers 24 staat van Mozes, door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Dat had hij kunnen doen. Maar hij was de zoon van Amram en Jochebed. Dus hij hoorde bij dat Hebreeuwse volk. Maar hij heeft liever met het volk Gods, met Israël, kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Dus Mozes maakte in zijn leven, op grond van ontmoeting met de Heer, een hele bewuste keuze. God riep hem. Het initiatief ging natuurlijk van God uit. God riep hem. Hij gaf antwoord op die roepstem. Hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. De vergelding is dan ook hier weer positief. Het ontvangen van loon gaat er dan om. Vergelding is het ontvangen van loon. Er zit het woord geld in, maar dat is gewoon de ontvangen van loon. En hij heeft de smaad van Christus dus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Dus hij wilde niet tijdelijk van de zonde genieten. En je ziet wel eens dat gelovigen in hun leven jarenlang, laat maar zeggen, goed meedraaien als gelovigen. En er ook naar leven. En op een gegeven moment ineens de weg van het vlees kiezen. Laat ik het maar zo zeggen. Dat kan. Een gelovige heeft die mogelijkheid. Laat maar gewoon maar heel nuchter zeggen. Een gelovige heeft die mogelijkheid. Maar wat deed Mozes? Nou, die koos er niet voor om tijdelijk van de zonde te genieten. Maar hij heeft liever die smaad verdragen met Christus. en bij het volk van God. Want hij was zich bewust dat er aan het eind van de rit ook nog eens een keertje een uitbetaling kwam. Loon. En daar hield hij zijn blik op gericht. En dat is wat Paulus ook in 2 Korinthe 4 doet. Die richt onze blik op dat onzichtbare. Op degene die het centrum daarvan is, en dat is Christus zelf. Hebreeën 12 doet dat ook. Richt je blik maar op hem. Houd je oog op hem gericht. En hij zal je leiden. Hij zal je kracht geven. Hij zal je troosten, ook in het lijden. Want die 2 Korinthebrief is ook een brief van de vertroosting. Vertroosten in lijden en verdrukking. En in de verwachting waarin we leven hebben we ook die geweldige troost. Vertroost elkaar met deze woorden. Dat die geweldige opname er zal komen. Mozes hield zijn blik gericht op de vergelding. En daarmee op degene die hem vergelding zou geven. Jawel, Christus in feite. En daarmee, met die blikrichting, had hij kracht om door te gaan. En dat staat ook in vers 27 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toren van de koning te duchten, want hij bleef standvastig, en wat was nou zo geheim? Als ziende de onzienlijke. Dus zijn innerlijk leven was gericht op de onzienlijke. Op Christus. En zo ook, dat geldt ook voor ons precies hetzelfde natuurlijk. Hoe kunnen wij standvastig zijn? Nou, als onze innerlijke blik gericht blijft op de Heer. En er is veel wat ons wil afleiden in deze wereld. Heel veel. Allerlei omstandigheden, moeilijkheden, allerlei verleidingen en misleidingen, noem maar op. Ze worden breed uitgestald in de media die ons ter beschikking staan. Kan ons allemaal afleiden. Maar wat houdt ons, en dat kan je ook aan het wankelen brengen, maar wat houdt ons nou standvastig? Als onze innerlijke blik gericht houden op hem. En je innerlijke blik gericht houden op hem, dat kun je voeden. Daar kun je kracht aan ontlenen door het voedsel wat hij geeft uit zijn woord. Net zoals je elke dag letterlijk lichamelijk voedsel nodig hebt. Brood en alles tot je neemt om ook die dag weer door dat leven te kunnen gaan, om je werk te kunnen doen en noem maar op. Om daaruit kracht te hebben. Zo hebben we ook uit ons geestelijk voedsel, uit Gods woord, die kracht om standvastig te kunnen zijn. En om onze blik steeds weer te richten op hem. En daardoor standvastig in het leven te kunnen zijn en door te kunnen gaan. Ondanks de moeilijkheden, de pijn en alles en noem maar op wat er in ons leven kan gebeuren. Nou, zo zijn er allerlei. Zo kan er allerlei tegenstand zijn. En ik heb al eerder deze week gezegd, we hebben in feite drie grote vijanden. De tegenstander, die door dat wat hij spreekt ons wil verlammen, zeg maar. Dat wat hij spreekt, dat gif, want een slang die bijt je en die spuit dan gif in je om je te verlammen. Of in de natuur zie je dat om de prooi die wil opeten, om die te verlammen. Nou, daartoe eerst wat gif inspuiten. Zo is het ook in geestelijk opzicht. Die slang wil door dat wat hij zegt ons vergiftigen, zeg maar. En ons afleiden en ons als gelovigen verlammen. Zodat wij niet langer kracht hebben om weerstand te kunnen bieden aan al datgene wat op ons afkomt. En dat doet, en dat kan door allerlei dingen zijn. Dat kan door filosofieën zijn. Dat kan door teruggaan zijn naar een leven vol van het volgen van geboden en verboden. Ook via die weg kan het ook. En aan de andere kant hebben we dan de wereld. De geest van de wereld. Alles wat uit de wereld op ons afkomt. En natuurlijk ligt die wereld in de macht van het boze of van de boze. En aan de andere kant, dus dat is wel het meest dichtbij voor ons eigen vlees. Ons eigen vlees, wat ons constant, zeg maar, probeert naar beneden te trekken. En ons af te houden van de dingen van hem. Ons te weerhouden om in dat leven te leven wat hij geeft te leven. Dat nieuwe leven uit te leven. Ons vlees daar constant probeert dat te blokkeren. Terwijl die geest van God in ons werkt. En je zou het misschien met beeld uit de volleybal kunnen vergelijken. Hè, die constant probeert ons een punt te doen scoren. En ons vlees is dan dat blok aan de andere kant, wat dat punt wat wij graag willen scoren, die bal wil blokkeren. Wil tegenhouden. Hè, zo is ons vlees steeds bezig om dat tegen te houden. Die doorwerking van het leven van Christus in ons. En dat kan... dat kan op allerlei manieren natuurlijk gebeuren. Maar dat je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld met in de Bijbel gaat lezen, dat je ineens aan iets moet denken van, dat en dat moet ook nog gebeuren. Nou, dat kan een stukje afleiding zijn. Terwijl op dat moment God jou iets wil duidelijk maken door zijn woord, kan ineens iets in jou opkomen, waarvan je denkt van, ik moet eigenlijk dat en dat doen, laat ik dat nou maar eerst gaan doen. En op dat moment laat je de Bijbel even liggen, terwijl je daar best wel even gelegenheid voor had. En dat wat jij denkt wat zo nodig moet gebeuren, kan misschien ook wel later. En pik dat half uurtje dan gewoon. En dat, neem die tijd ervoor. En die tijd is altijd goed besteden tijd. En er zijn zoveel dingen die ons, waarvan wij denken van, dit moet ook nu vandaag gebeuren. Terwijl als je erover nadenkt, het zou misschien eigenlijk morgen ook nog wel kunnen. Nou, neem dan vandaag die tijd om met hem bezig te zijn, de dingen van hem bezig te zijn en je daardoor te laten leiden. Heel simpel, je kan je natuurlijk van een avondje bijbelstudie laten weerhouden doordat je zegt van ik voel me zo moe, ik ga maar liever op de bank zitten. En waar leidt het dan toe dat je misschien op de bank zit en die afstandsbediening pakt en de hele avond een beetje gaat zitten zeppen? Wat heb je eraan? Dan voel je misschien aan het eind van de avond nog wel vermoeider. Terwijl als je toch eventjes zegt van ik ga er doorheen. Ik ga toch naar die bijbelstudieavond toe. En dan kom je misschien wel weer verfrist, kom je 's avonds thuis. Van datgene wat je hebt gehoord en de omgang die je met andere gelovigen hebt gehad. Wat je opgebouwd heeft. Nou, dat bouwt op. Zijn zomaar van die simpele dingetjes. Waarvan we soms onszelf eens even bij de kladden moeten pakken en zeggen van kom op. Ik besteed die tijd eraan. Hè? Actief bezig zijn. Want passiviteit, en vooral in geestelijk opzicht, passiviteit, dat is al heel snel een ingang voor, laat maar zeggen, de andere kant, of een van die vijanden, een van die drie vijanden waar ik het nu over heb, dat is een ingang voor een van die drie vijanden om jou ervan af te houden, ervan af te leiden, enzovoorts. Maar passiviteit is altijd heel gevaarlijk. Ook in je denken. He, daar waar meditatietechnieken zijn altijd op uit om jou passief te maken. Jij moet dan passief worden en je openstellen voor iets. En dat is het tegenovergestelde van als je met de dingen van God bezig bent, dan is het actief. Je geest, je verstand altijd actief laten zijn, is heel belangrijk. Passiviteit is eigenlijk zelden of nooit goed. Omdat je dan open staat voor, of open komt te staan voor andere dingen. Dus dat innerlijke leven, hè, ziende de onzienlijke, we kijken naar de onzichtbare dingen en niet naar het zichtbare. En het is o zo verleidelijk voor ons als mensen om dat zichtbare belangrijker te vinden dan dat wat onzichtbaar is, wat we niet kunnen zien. Maar wat ons wel degelijk opbouwt en wat in feite voor ons wezenlijk is. Want er komt natuurlijk een tijd dat wat wij nu nog niet kunnen zien, dat we dat ook zullen zien. Hè? Net zoals de knecht van Elisa, zijn ogen geopend werden en ineens die hemelse legermachten zag. En dat, wij kunnen dat ook niet zien, maar als onze ogen nu geopend zouden worden, dan zouden we misschien wel schrikken van datgene wat we zouden zien. Maar dat doet de Heer niet, want we zijn nu nog in een toestand van vernedering. We hebben nu nog een vernederd lichaam. Maar op het moment dat wij verheerlijk worden, dan komen we die andere dimensie als het ware binnen. En dan zullen wij wel degelijk die geestelijke machten enzovoort kunnen waarnemen. Dat kunnen wij ook zien. Mensen die heel diep in het occultisme hebben gezeten, zoals Hitler bijvoorbeeld, die kon dat ook zien. Hè, dat, Hitler, dat noemden ze in het Duits een zogenaamde teppichfresser. Die koude 's nachts op het tapijt van angst. Dat is de andere kant van Hitler, hè? Want die zag bepaalde dingen. En dat kan dus gebeuren als je heel diep in het occultisme zit, zoals Hitler dat zat. Dat is even de andere kant. Positief. wat wij zullen meemaken als wij eenmaal verheerlijkt zijn, het lichaam van heerlijkheid hebben aangedaan, dan zullen wij zodanig in een zodanige situatie zijn dat we dat ook kunnen zien, maar daartegen bestand zijn, om het zo maar te zeggen. Want dan zijn we zo doortrokken van de geest van God, dat ons dat niet kan deren, of dat we daar niet beangst door worden, maar dat we dat met volle vrijmoedigheid daar naartoe kunnen gaan. Nou, dat is een andere dimensie, maar dat zijn de onzichtbare dingen. Dat zijn de onzichtbare krachten en machten, de hemelingen, die wij niet kunnen waarnemen, maar die wel degelijk een rol spelen. En die ook op het aardse gebeuren invloed hebben. In het boek Daniël wordt daar ook over gesproken. Dat er op een gegeven moment een geestelijke macht werd tegengehouden gedurende 3 weken. En gedurende 3 weken gebeurde dan op aarde ook iets niet, en pas na 3 weken wel. Maar dat kwam omdat er in de geestelijke wereld werd er iets tegengehouden, wat later wel doorgang kon vinden. En zo is eigenlijk constant, staan wij ook natuurlijk in een geestelijke strijd, en hebben die wapenrusting nodig. En wonderlijk is ook dat die wapenrusting aan de gemeente wordt gegeven, aan het hele lichaam van Christus. In die wapenrusting worden die diverse onderdelen ook steeds in het meervoud genoemd. Dat betekent dat het ook voor al die gelovigen is. Die wapenrusting hebben we nodig om te weerstaan. Want de pijlen waar Paulus het over heeft in Efeze 6, die vurige pijlen, die vliegen rond om ons te treffen. En vurige pijlen, dat betekent, dat werd toen ook in de oorlogvoering gebruikt, brandende pijlen. Die waren in pek of iets dergelijks gedoopt en in brand gezet. En zo werden ze afgeschoten. Om doel te treffen. Nou, en wat doet het dan in je? Nou, dat zet je in brand. Als je die wapenrusting niet aan hebt. En daar waar je die wapenrusting niet aan hebt. Ja, die pijlen die vliegen rond. Dus die treffen dan doel, hoor. En die brengen je helemaal door die innerlijke brand, zeg maar. Dat ze je in brand zetten door wat dan ook. Dat belemmert je dan, dat verlamt je dan, dat mag duidelijk zijn uit het letterlijke voorbeeld. Maar vurige pijlen, ja, dat kan bijvoorbeeld, laat ik daarin dan heel concreet worden. Vurige pijlen, dat kan zijn lastering. Dat andere mensen jou belasteren als gelovige. En laster wil dus zeggen dat iemand iets over jou beweert of zegt wat jou, om jou daarmee te beschadigen. Iets beschadigends zeggen over jou. En dat gebeurt wel eens vanuit mensen die niet geloven, die jou om een of andere manier niet zien zitten en die dan je gaan belasteren. Veel erger wordt het als het onder gelovigen plaatsvindt. Dan is het nog veel erger. Want dan komt eigenlijk die brandende pijl, die lasterende pijl, die komt niet van links, maar die komt dan van rechts. En dat is veel moeilijker. Maar als we niet uitkijken, dan kan het dus gebeuren dat zelfs die geestelijke macht, want dat zit er dan achter, jou gebruikt om die pijl af te schieten, als het ware. En de tegenwerker is er altijd op uit om gelovigen uit elkaar te drijven. En lasteren is een heel succesvol middel gebleken in de loop van de tijd. Nou, dat zijn brandende pijlen. En die zijn er bedoeld om gelovigen uit elkaar te drijven. Vandaar dat Paulus steeds voortdurend drukt op die eenheid. En hoe gelovigen met elkaar omgaan. En dat hij dat duidelijk daarin wijst. Heel nadrukkelijk. Nou, dat is ook logisch, want kijk, als het goed is, dan worden al die gelovigen aangestuurd vanuit die bestuurszetel, waar het hier in vers 20 over gaat. En die krijgen allemaal dezelfde instructies mee, om op dezelfde manier te leven, dezelfde manier met de dingen om te gaan, met elkaar om te gaan. Nou, en daar waar gelovigen dan die instructies niet langer in acht nemen, maar menen dat ze het zelf wel kunnen doen en zelf oplossen en noem alles maar op. Ja, dan kan het gebeuren dat ze zelfs door die tegenmachten worden gebruikt en zo de gelovigen uit elkaar worden getrokken. Maar we hebben een geweldige verwachting en de Heer zal dat lichaam om gaan zetten, dat stervende lichaam waar we nu nog vaak zo, wat ons nu vaak nog zoveel moeite kost, wat lijdt, dat zal hij omzetten en hij maakt het gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat is wat ons wacht. Heerlijkheid. En dan is het, als je dat in voor ogen houdt, die heerlijkheid, nou dan kun je ook het heden dragen. Hè? Als je weet hoe geweldig de toekomst is, dan heb je een hoop, dan heb je een verwachting, dan heb je uitzicht. En dan kun je ook verder, dan heb je kracht om verder te gaan. En daar waar een mens helemaal geen hoop of geen verwachting meer heeft, ja, dan is hij hopeloos. Dan wordt hij wanhopig. En raakt hij misschien wel in paniek enzovoort. Maar wij hebben een geweldige toekomst. Dat de Heer ook uiteindelijk, hè, daar eindigt vers 21 mee, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid, in overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt, het al, hè, het heelal, aan zichzelf te onderschikken. Met die kracht werkt hij ook in ons. Nou, die kracht is voor ons ter beschikking, nu, vandaag, om te leven tot zijn eer, op hem gericht, met die geweldige, heerlijke toekomst. En dat bekrachtigt ons en zullen we in die kracht verder wandelen en verder leven. Goed, ik wil dat hierbij laten en wil afsluiten met gebed. Vader, wij danken u voor de momenten dat we hier met elkaar mochten nadenken over dat wat geschreven staat. Het is toch een bijzondere brief, Vader, die brief aan de Filippenzen, gericht op de praktijk van ons leven. En Vader, mag onze praktijk ook zo zijn zoals die ooit bij een Mozes was. Hij hield zijn blik gericht op de onzienlijke, op Christus. Vader, mag onze innerlijke houding zo zijn dat wij ook die blikrichting hebben. Dat we kijken niet naar dat wat we zien, maar dat we voluit rekening houden in ons leven met dat wat we niet zien. Degene die we niet kunnen waarnemen, onze Heer, Christus Jezus. Dank u wel, Vader, dat we zo daar naar hem mogen kijken. En ook alle kracht die nodig is van hem ontvangen. Vader, dank u wel voor datgene wat we met elkaar deze week mochten overdenken. En vaak waren het misschien maar aanzetten om zelf verder mee te gaan. Zelf mee aan de slag te gaan. Zelf daar ook nog dingen over na te zoeken. Verder in te verdiepen. En ook na te denken, Vader, wat het betekent voor de praktijk van ons leven. In het leven van alle dag. Vader, dank u wel dat u ons aanwijst om ons bescheiden op te stellen, in ootmoedigheid onze weg te gaan. Vader, en dat voorbeeld te volgen van Christus in die gezindheid. Vader, die inderdaad in de ongelovige mens niet voorhanden is, maar ons wel als voorbeeld van uw zoon en ook van de apostel zelf wordt voorgehouden. Vader, mogen we in die gezindheid wandelen, met elkaar omgaan, ons leven leven. Vader, dank u wel dat we zo daar deze week door opgebouwd mochten worden. Dank u wel, Vader, voor die momenten die u ons gaf om hier in alle rust in deze vakantieweek met elkaar bezig te zijn en ons daardoor te laten bepalen. Dank u wel, Vader, voor de kracht die u daarvoor gaf, voor het luisterende oor, het hart van ons wat u openstelde om de dingen van u te ontvangen. Vader, mag dat doorwerken in ons verdere leven. Vader, en dank u wel dat u ons ieder kent. Dat u weet wat er in ons omgaat. Vader, dat u weet wat er in ons leven speelt. De moeilijkheden die er misschien zijn. De pijn die meegedragen wordt vanuit het verleden. Het lijden en de verdrukking. Vader, u kent het. En u zal ook voorzien in wat nodig is. Dank u wel dat u ons troost en vertroost in de verdrukking, in de druk waarin we zijn. En dank u wel, Heer, dat we dan ook niet ontmoedigd hoeven te zijn. Maar dat we steeds weer nieuwe moed mogen vatten. Dat we verder kunnen. Met onze blik gericht op u. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij was. Vader, wij danken u daarvoor. Wij loven en we prijzen u. En we danken u in de naam van uw Zoon, Heer. We danken u in de naam van Christus Jezus. Onze Heer. Amen.